Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Er zijn in de afgelopen dagen heel wat audiënties geweest voor Paus Franciscus. Hij heeft een hele drukke aantal dagen achter de rug. We gaan ons vandaag echter eerder concentreren op twee belangrijke gebeurtenissen in de kerk. Een gewoon consistorie, dus een verzameling, een vergadering van de paus met de kardinalen, om enerzijds een aantal heiligverklaringen zeg maar goed te keuren. Dat is ook nodig om dat te doen via zo'n gewoon consistorie. En uiteraard het heugelijke moment waarop Paus Franciscus 20 nieuwe kardinalen heeft gecreëerd. Zij zullen eigenlijk in Rome blijven. Ja, ze zijn daar nu toch. Hè. Het is dan goed om ze allemaal samen te hebben. En zij zullen in gesprek gaan over de nieuwe apostolische constitutie. Dat is eigenlijk ook het plan voor de komende dagen. Verder heeft de paus een pastoraal bezoek gebracht aan de regio van L'Aquila, een streek die op 6 april 2009 getroffen werd door een hevige aardbeving. Dat is ondertussen natuurlijk al een tijdje geleden, maar die regio die kampt nog steeds met moeilijkheden van die te maken hebben met heropbouw en dergelijke meer. Dus een belangrijk bezoek van de paus aan L'Aquila. Dat staat allemaal op de agenda voor vandaag. We kijken eerst naar zaterdag 27 augustus. Dan vond dus dat consistorie plaats. Om 4 uur werd dan in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan dit gewoon openbaar consistorie voorgezeten. Voor de installatie, zouden we kunnen zeggen, van 20 nieuwe kardinalen en ook een stemming over de heiligverklaringen van enkele zaligen. De zalige Giovanni Battista Scalabrini, de voormalige bisschop van Piacenza en stichter van de congregatie van de missionarissen van de heilige Carolus en van de congregatie van de missiezusters van de heilige Carolus Borromeus. Ook de zalige Artemide Zati, geprofeste leek van de Salesiaanse Sociëteit van de heilige Don Bosco, de Salesianen. Bij het begin van dit gewone openbare consistorie hebben eerst een van de nieuwe kardinalen, dat was kardinaal Arthur Roque, prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft hij een toespraak uitgesproken in naam van alle aanwezigen. En drukte natuurlijk zijn dank uit aan de Heilige Vader. Na een gebed en het voorlezen van een passage uit het Evangelie volgens de Heilige Lucas heeft Paus Franciscus een homilie gegeven. En daar gaan wij eerst naar luisteren. We horen Paus Franciscus in zijn homilie gericht tot de kardinalen.
Questo detto di Gesù proprio nel mezzo del Vangelo di Luca.
Deze uitspraak van Jezus, te midden in het evangelie volgens de heilige Lucas, treft ons als een pijl. Ik ben gekomen om vuur te werpen op aarde, en hoe zou ik wensen dat het reeds aangestoken was? Terwijl hij met de discipelen op weg is naar Jeruzalem, doet de Heer een aankondiging in typisch profetische stijl, waarbij hij twee beelden gebruikt, vuur en doop. Het vuur moet hem in de wereld brengen. Het doopsel moet hij zelf ontvangen. Ik neem enkel het beeld van het vuur, dat hier de krachtige vlam van de geest van God is. Het is God zelf als verterend vuur. Hartstochtelijke liefde die alles zuivert, regenereert, transfigureert. Dit vuur wordt, net als de doop, ten volle geopenbaard in het paasmysterie van Christus, wanneer hij als een brandende zuil de weg naar het leven opent door de donkere zee van zonde en dood. Maar er is echter nog een ander vuur, dat van de sintels. We vinden het in het Evangelie volgens de heilige Johannes, in het verslag van de derde en laatste verschijning van de verrezen Jezus aan de discipelen aan het meer van Galilea. Jezus zelf heeft het vuur aangestoken vlak bij de oever, terwijl de discipelen in de boten zaten en het net vol met vis aan het ophalen waren. En Simon Petrus kwam het eerst aan, zwemmend en vol vreugde. Het vuur van de sintels is mild, verborgen, maar houdt lang aan en wordt gebruikt om te koken. En daar, aan de oever van het meer, schept het een vertrouwde sfeer, waar de discipelen verwonderd en ontroerd genieten van de intimiteit met hun Heer. Het zal ons goed doen, geliefde broeders en zusters, op deze dag samen te mediteren vanuit het beeld van het vuur in zijn tweevoudige vorm en in het licht daarvan te bidden voor de kardinalen en bijzonder voor u, die juist in deze viering de waardigheid en taak hebben ontvangen. Met deze woorden uit het Evangelie volgens de heilige Lucas roept de Heer ons opnieuw op om achter hem te staan, om hem te volgen op de weg van zijn zending. Een missie van vuur, zoals die van Elia, zowel voor wat hij kwam doen als voor hoe hij het deed. En aan ons, die in de kerk onder de mensen zijn opgenomen voor een ambt van bijzondere dienst, is het alsof Jezus de brandende fakkel overhandigt, zeggend: neemt, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Zo wil de Heer ons zijn apostolische moed meedelen, zijn ijver voor het heil van iedere mens, niemand uitgezonderd. Hij wil ons zijn grootmoedigheid meedelen, zijn liefde zonder grenzen, zonder voorbehoud, zonder voorwaarden. Want in zijn hart brandt de barmhartigheid van de Vader. Dat is wat brandt in het hart van Jezus, de barmhartigheid van de Vader. En binnen dit vuur is er ook de mysterieuze spanning, eigen aan Christus' zending, tussen trouw aan zijn volk, aan het land van de belofte, aan hen die de Vader hem gegeven heeft en tegelijkertijd een openheid voor alle volkeren, die universele spanning voor de horizon van de wereld, voor de nog onbekende periferie. Dit krachtige vuur is het vuur dat de apostel Paulus bezielde in zijn onvermoeibare dienst aan het evangelie, in zijn missionaire wedloop, geleid, altijd voortgedreven door de geest en het woord. Het is ook het vuur van zoveel missionaire mannen en vrouwen die de vermoeiende en zoete vreugde van het evangeliseren hebben ervaren en wier leven zelf evangelie is geworden, omdat zij eerst en vooral getuigen waren. Dit, broeders en zusters, is het vuur dat Jezus kwam werpen op de aarde en dat de Heilige Geest ook doet ontvlammen in de harten, handen en voeten van hen die hem volgen. Het vuur van Jezus, het vuur dat Jezus brengt. En dan is er nog het andere vuur, het vuur van de sintels. Ook dit wil de Heer ons meedelen, opdat wij evenals Hij, met zachtmoedigheid, met trouw, met nabijheid en tederheid, en dit is Gods stijl, velen de tegenwoordigheid van de levende Jezus in ons midden kunnen doen smaken. Een aanwezigheid die zo duidelijk is, zelfs in het mysterie, dat men niet eens hoeft te vragen: wie bent u? Omdat het hart zelf zegt dat Hij het is, dat de Heer is. Dit vuur brandt op een bijzondere manier in het gebed van aanbidding, wanneer wij in stilte bij de Eucharistie staan en de nederige, discrete, verborgen aanwezigheid van de Heer proeven als een vuur van sintels, zodat de aanwezigheid zelf voeding wordt voor ons dagelijks leven. Het vuur van de sintels doet bijvoorbeeld denken aan de heilige Charles de Foucault, aan het feit dat hij lange tijd in een niet-christelijke omgeving verbleef, in de eenzaamheid van de woestijn, en alles concentreerde op de aanwezigheid van de levende Jezus, in het woord en in de Eucharistie, en zijn eigen broederlijke, vriendschappelijke, barmhartige aanwezigheid. Maar het doet ook denken aan die broeders en zusters die hun wereldlijke toewijding beleven, in de wereld door het lage, blijvende vuur aan te wakkeren op de werkplek, in intermenselijke relaties, in kleine broederlijke bijeenkomsten, of als priesters in een volhardend en edelmoedig ambt, zonder rumoer, te midden van de mensen van de parochie. Een pastoor van 3 parochies hier in Italië vertelde mij dat hij veel werk had. Maar ben je in staat om alle mensen te bezoeken? Zei ik, ja, ik ken iedereen. Maar ken je de naam van iedereen? Ja, ze is de naam van de honden van de families. En dit is het milde vuur dat het apostolaat naar het licht van Jezus brengt. En dan is het niet het sintelvuur dat elke dag het leven van zoveel christelijke echtgenoten verwarmt, verlevendigt met eenvoudig, zelfgemaakt gebed, met gebaren en blikken van tederheid, met de liefde die geduldig kinderen begeleidt op hun reis van groei. Laten de vuursintels niet vergeten die door de ouderen worden bewaakt. Ze zijn een schat van de kerk, de haard van de herinnering, zowel in de familiale sfeer als in de sociale en burgerlijke sfeer. Hoe belangrijk is deze brander van de oude? Families komen er rond bijeen. Het stelt hen in staat het heden te lezen in het licht van ervaringen uit het verleden en verstandige keuzes te maken. Dierbare broeders kardinalen, in het licht en de kracht van dit vuur wandelt het heilige en gelovige volk uit wie wij, het volk van God, zijn voortgekomen en tot wie wij zijn gezonden als dienaren van Christus de Heer. Wat zegt dit dubbele vuur van Jezus, het woedende vuur en het zachtmoedige vuur in het bijzonder tot mij en tot u? Het lijkt mij dat het ons eraan herinnert dat een man van apostolische ijver bezield wordt door het vuur van de geest, om zich vrijmoedig te bekommeren, om zowel grote als kleine dingen.
Perché non corceri a maximo, continere tamen a minimo divinum est.
Vergeet niet dat dit is wat Sint Thomas brengt in de Prima Primae. Een grote horizon hebben en een groot verlangen naar grote dingen is goddelijk. Non coerceri a maximo, continere tamen a minimo, divinum est. Een kardinaal houdt van de kerk, altijd met hetzelfde geestelijke vuur, of hij nu grote of kleine zaken behandelt, of hij nu de groten van deze wereld ontmoet, en dat moet hij dikwijls doen, of de kleinen, die groot zijn voor God. Ik denk bijvoorbeeld aan kardinaal Casaroli, terecht beroemd om zijn ruimdenkendheid bij het ondersteunen met wijze en geduldige dialoog van de nieuwe horizonten van Europa na de Koude Oorlog. En God verhoede dat menselijke bijziendheid de horizonten die hij heeft geopend opnieuw zou sluiten. Maar in Gods ogen zijn de bezoeken die hij regelmatig bracht aan jonge gevangenen in een jeugdgevangenis in Rome, waar hij Don Agostino werd genoemd, even waardevol. Hij deed de grote diplomatie, het martelaarschap van het geduld. Zo was zijn leven, samen met het wekelijks bezoek aan Casal del Marmo, met de jongeren. En hoeveel van zulke voorbeelden zouden er kunnen worden gebracht? Ik moet denken aan kardinaal Van Toan, geroepen om het volk van God te hoeden in een ander cruciaal scenario van de 20e eeuw. En tegelijkertijd bezield door het vuur van de liefde van Christus om te zorgen voor de ziel van de gevangenbewaarder die de deur van zijn ziel bewaakte. De deur van zijn ziel, zo noemde hij zijn eigen cel. Deze mensen waren niet bang voor het grote, het maximale, maar zij namen ook het kleine van iedere dag. Na een vergadering waarin de toekomstige kardinaal Casaroli, de heilige Johannes de 23e, op de hoogte had gebracht van zijn laatste missie, ik weet niet, Slowakije of naar de Tsjechische Republiek, een van die landen, er werd gesproken over hoge politiek. En toen hij wegging, riep de paus hem en zei, ah, één ding. Blijf je naar die jonge gevangenen gaan? Ja. Verlaat ze nooit. De grote diplomatie en het kleine pastorale werk. Het is het hart van een priester, het hart van een kardinaal. Dierbare broeders en zusters, laten wij onze blik opnieuw op Jezus richten. Alleen Hij kent het geheim van deze nederige grootmoedigheid, deze zachtmoedige kracht, deze op detail gerichte universaliteit. Het geheim van het vuur van God dat uit de hemel neerdaalt en het van eind tot eind verlicht, dat langzaam het voedsel van arme gezinnen, migranten of daklozen opwarmt. Jezus wil dit vuur ook vandaag op aarde werpen. Hij wil het opnieuw ontsteken op de oevers van onze dagelijkse gebeurens. Hij noemt ons bij naam, ieder van ons noemt ons bij onze naam. We zijn geen nummer. Hij kijkt ons in de ogen, ieder van ons. Laten we ook in elkaars ogen kijken. En hij vraagt, jij, nieuwe kardinaal, en jullie allemaal, broeder kardinalen, kan ik op jullie rekenen? Dat is de vraag van de Heer. En ik wil niet eindigen zonder te denken aan kardinaal Richard Kuya Bawabor, bisschop van Wa, die gisteren ziek was toen hij in Rome aankwam en in het ziekenhuis werd opgenomen voor een hartprobleem en daar ik meen een operatie onderging, iets in die aard. Laten wij bidden voor deze broeder die hier had moeten zijn en momenteel in het ziekenhuis ligt. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus. Het is de boodschap gericht tot de nieuwe kardinalen, maar ook naar die anderen die reeds de rode biretta hebben ontvangen. Dus het is het rode hoofddeksel van een kardinaal, dat heet een biretta. En die wordt dan ook officieel overhandigd tijdens dat gebeuren. En wat zegt Paus Franciscus hier duidelijk? Dat er twee grote functies zijn van een kardinaal. Wanneer je tot kardinaal wordt gecreëerd, dan zullen de groten der aarde, dat zijn de grote mensen in de ogen van de wereld, van de geest van de wereld, ja, die zullen u uitnodigen. Ze zullen bij u langskomen. Ze zullen van alles van u proberen te bekomen en je zal een rol kunnen spelen in grote diplomatieke vraagstukken, als God het wil. Maar wat je nooit mag vergeten, dat is de kleine zielen die aan de zorg zijn toevertrouwd van, misschien gaat het hier over een aartsbisschop, of misschien gaat het over iemand die een deeltje van het bestuur van de kerk moet leiden. Een dicasterie bijvoorbeeld. Wist u dat er veel kardinalen zijn die nog steeds gewoon de mis opdragen in een of andere parochie in Rome? Die nog steeds meehelpen in bijvoorbeeld een gaarkeuken? Mensen ontmoeten in de stilte en in de discretie? Ja, ze zijn anders dan de wereldsterren van vandaag, die overal een camera moeten bijhebben en verkondigen hoe goed ze wel niet zijn. Wel, een kardinaal die doet dat in het verborgene, omdat hij weet dat God toekijkt. En de vergelding voor een kardinaal, voor een priester, voor ons allemaal, ligt in het eeuwige leven bij God. Daar bouwen wij aan ons bouwwerk, aan de beloning die we zullen ontvangen zal een beloning zijn die God voor ons heeft voorbereid. In de ogen van de wereld hoeven wij geen beloning. Niet eens een proficiat, niet eens een bedanking, niets. Christus is ons genoeg. En dat is eigenlijk wat Paus Franciscus hier wil aanbrengen, om zeker niet te veel die geest van de wereld binnen te laten. Hoewel een kardinaal in zijn functie, in zijn eervol ambt, daar wel mee zal geconfronteerd worden. En u hoort het, daarom moeten wij bidden voor deze nieuwe kardinalen. En we moeten bidden voor de huidige kardinalen. Dat zij hun hart niet mogen in verleiding laten brengen door allerhande verleidingen die zullen langskomen in dat hoge ambt. Want we kunnen ons voorstellen dat onze tegenstander, de duivel, een kardinaal, nooit graag ziet komen. Want hij komt in de naam van Jezus Christus met een belangrijke opdracht, vaak in naam van de paus, in naam van de opvolger van de heilige Petrus. Onze kardinalen van de kerk hebben ons gebed nodig. Paus Franciscus benadrukt het hier in zijn homilie. Na deze homilie heeft de paus dan de officiële formule voorgelezen, dus die de persoon in kwestie tot kardinaal creëert. En daar worden dan ook bekendgemaakt tot welke orde zij toebehoren. Dus kardinalen worden onderverdeeld in drie klasses, als we het zo kunnen uitdrukken. Je hebt kardinalen bisschoppen, kardinalen priesters en kardinalen diakens. Vervolgens is er de geloofsbelijdenis. En drukken de nieuwe kardinalen ook in hun eed af dat ze trouw zullen zijn aan Paus Franciscus, aan zijn opvolgers en aan de kerk en aan Jezus Christus. En vervolgens ontvangen zij dus alle eretekens die daarbij horen. De biretta, een ring van een kardinaal die ook wat verschilt van een bisschop. En dan is er ook een oorkonde, zeg maar, die dat allemaal een beetje een officieel karakter geeft. Ze ontvangen de broederlijke accolade van de Heilige Vader. Aan het einde van dat gewoon openbaar consistorie heeft de kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen, ook nog een boodschap gegeven aan de paus en heeft ook kort de biografieën van de twee zalig verklaarden, die dus heilig zullen verklaard worden, voorgelezen. En na de stemmen te hebben gehoord, werd dus besloten dat zij op zondag 9 oktober zullen heilig verklaard worden. Dat wat betreft de nieuwe kardinalen. Op zondag dan, 28 augustus, is Paus Franciscus om 7:50 in de ochtend in de helikopter gestapt en die heeft hem van het Vaticaan naar L'Aquila gebracht voor een pastoraal bezoek. Hij landde daar op het atletiekveld van Piazza d'Armi en reed vervolgens naar de Piazza Duomo, waar hij begroet werd door kardinaal Giuseppe Petrocchi, de metropoliet aartsbisschop van L'Aquila, dokter Marco Marsilio, de voorzitter van de regio Abruzzo, en dokter Cinzia Teresa Toraco en dokter Pierluigi Biondi, prefect en burgemeester van L'Aquila. Om 9:00 ontmoette de Heilige Vader dan op het voorplein van de kathedraal de nabestaanden van de slachtoffers van de aardbeving van 6 april 2009, verschillende autoriteiten en anderen die natuurlijk naar daar waren gekomen om de Heilige Vader te begroeten. Aan het eind van deze samenkomst, vergezeld door kardinaal Petrocchi, ging de Heilige Vader de kathedraal binnen voor een privébezoek. En hij diende daarbij trouwens een helm te dragen, omdat er nog altijd mogelijkheid is voor brokstukken die eventueel naar beneden zouden kunnen komen. Hij gaf zich per auto naar de basiliek van Santa Maria in Collemaggio voor de viering van de Heilige Mis, bad er ook het Angelusgebed, en opende daar de Heilige Deur. Dat is een deur waar je, als je er doorgaat als pelgrim, de mogelijkheid hebt om een volle aflaat te verdienen, te verwerven, moeten we zeggen. Het is een hulpmiddel die de kerk aanbiedt aan de gelovigen om een daad van geloof, een daad van boete ook, uit te voeren, om op die manier een vergeving te krijgen, ja, niet alleen van de zonden, zoals men kan ontvangen in de biecht, want daarvoor moet men nog altijd gaan biechten, maar ook voor de tijdelijke straffen. Dus het kan gaan bijvoorbeeld over het feit dat we dan in het vage vuur nog een tijd moeten uitboeten wat de gevolgen zijn van de daden die we hebben gedaan hier op aarde. En die aflaten, die worden geschonken aan een ieder die daar zeg maar de nodige zaken voor doet, om op die manier ons te stimuleren als gelovigen om te bidden en vertrouwen te hebben in God en op die manier ook onze liefde uit te drukken tegenover hem. De paus die begroette de aanwezigen op het Piazza Duomo. We hebben daarvan ook een weergave en laten nu graag luisteren naar die fragmenten van dat gebeuren daar in L'Aquila.
Buongiorno, buona domenica.
Ik ben blij in uw midden te zijn.
Cari fratelli, sono contento.
En ik dank de kardinaal aartsbisschop voor de begroeting die hij mij namens allen heeft gebracht, samen met u hier aanwezig. Omhels ik met genegenheid de hele stad en het bisdom van L'Aquila. Ik dank u ook voor uw aanwezigheid, ook voor de autoriteiten, de gevangenen, de kinderen, één ieder, het volk van God. Op dit moment van deze ontmoeting met u, in het bijzonder met de familieleden van de slachtoffers van de aardbeving, wil ik uiting geven aan mijn verbondenheid met hun families, met uw gehele gemeenschap, die de gevolgen van deze tragische gebeurtenis met een grote waardigheid onder ogen heeft gezien. Ik dank u allereerst voor uw geloofsgetuigenis. Ondanks de pijn en de verbijstering die horen bij ons geloof als pelgrims, hebt u uw blik gericht op Christus, gekruisigd en verrezen, die door zijn liefde pijn en dood heeft verlost van zinloosheid. En ik denk aan een van jullie die mij enige tijd geleden schreef en vertelde dat hij zijn enige twee tienerzonen had verloren. En zoals deze, vele, vele anderen. Jezus heeft u in de armen van de Vader gebracht, die geen enkele traan te vergeefs laat vallen, zelfs niet één, maar ze allemaal verzameld in zijn barmhartig hart. En in dat hart staan de namen geschreven van uw dierbaren, die van de tijd en de eeuwigheid zijn overgegaan. De gemeenschap met hen is levendiger dan ooit. De dood kan de liefde niet breken. Zo herinnert ons de liturgie van de doden. Aan uw getrouwen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar omgevormd. Maar de pijn is er. En mooie woorden helpen, maar de pijn blijft. Met woorden gaat de pijn niet weg. Enkel nabijheid, vriendschap, genegenheid, samen op weg gaan, elkaar helpen, als broeders verder gaan. We zijn Gods volk of pijnlijke problemen zoals deze kunnen niet worden opgelost. Ik feliciteer u met de zorg waarmee u de kapel opnieuw hebt gebouwd. Het geheugen is de kracht van een volk en wanneer dit geheugen verlicht wordt door geloof, blijft dat volk geen gevangene van het verleden, maar staat op en wandelt het in het heden met het oog op de toekomst. Steeds gehecht aan zijn wortels en de ervaringen uit het verleden koesterend, zowel de goede als de slechte. En met deze schat en deze ervaringen gaan jullie verder. Jullie, de mensen van L'Aquila, hebben veerkracht getoond. Geworteld in uw christelijke en burgerlijke traditie, heeft het u in staat gesteld de gevolgen van de aardbeving te weerstaan en onmiddellijk te beginnen met het moedige, geduldige werk van de wederopbouw. Alles moest hier herbouwd worden. De huizen, de scholen, de kerken. Maar zoals u wel weet, gebeurt dit samen met geestelijke, culturele en sociale wederopbouw van de burgerlijke en kerkelijke gemeenschap. Persoonlijke en collectieve wedergeboorte na een tragedie is een geschenk van de genade en is ook de vrucht van de inzet van een ieder van ons samen. Ik benadruk dat samen. Niet in kleine groepjes, allemaal apart, nee, samen. Allemaal samen. Het is van fundamenteel belang om de organische samenwerking in synergie van instellingen en verenigingen te activeren en te versterken, een hardwerkende eensgezindheid, vooruitziende blik, want wij werken voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze toekomst. En bij de wederopbouw verdienen de kerken bijzondere aandacht. Zij zijn het erfgoed van de gemeenschap, niet enkel in een historisch, cultureel opzicht, maar ook in hun identiteit. Deze stenen zijn doordrongen van het geloof en de waarden van het volk, en de tempels zijn ook stuwende plaatsen van hun leven, van hoop. En nu we het toch over hoop hebben, wil ik de delegatie van de gevangeniswereld van Abruzzo, die hier aanwezig is, groeten en bedanken. Ook in u begroet ik een teken van hoop, want zelfs in gevangenissen zijn er veel, te veel slachtoffers. U bent hier vandaag een teken van hoop in de menselijke en sociale wederopbouw. Aan u allen hernieuw ik mijn groet. Ik zegen u van harte, uw familie en het hele volk. De woorden van Paus Franciscus. Voor ons is het ondertussen dringend tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. Dat gaan we ook doen. En daarna kunnen we nog luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven tijdens de heilige mis die hij heeft opgedragen op het plein van de basiliek van Santa Maria in Collemaggio in L'Aquila. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven in L'Aquila tijdens zijn pastoraal bezoek.
I santi sono una fascinante spiegazione del Vangelo.
De heiligen zijn een fascinerende uitleg van het evangelie. Hun leven is het bevoorrechte uitkijkpunt van waaruit wij een glimp kunnen opvangen van het goede nieuws dat Jezus kwam verkondigen, namelijk dat God onze Vader is en dat iedereen door hem bemind wordt. Het is het hart van het evangelie. En Jezus is het bewijs van deze liefde, zijn incarnatie, zijn gelaat. Vandaag vieren we de Eucharistie op een bijzondere dag voor deze stad en voor de kerk. Het Celestijns Pardon. De reliquieën van de heilige paus Celestinus V worden hier bewaard. Deze man schijnt te volle te beseffen wat we in de eerste lezing hebben gehoord. Hoe groter je bent, hoe nederiger je wordt en je zult gunst vinden bij de Heer. Wij herinneren ons ten onrechte de figuren van Celestinus V als hij die de grote weigering deed, volgens de uitdrukking van Dante in de Divina Commedia. Maar Celestinus V was niet de man van het nee. Hij was de man van het ja. In feite is er geen andere manier om Gods wil te verwezenlijken dan door uit te gaan van de kracht van de nederigen. Juist omdat zij zo zijn, lijken de nederigen zwak en verliezers in de ogen van de mensen. Maar in werkelijkheid zijn zij de ware winnaars, omdat zij de enigen zijn die volledig op de Heer vertrouwen en zijn wil kennen. Het is inderdaad aan de zachtmoedigen dat God zijn geheimen openbaart. Door de zachtmoedigen wordt hij verheerlijkt. In de geest van de wereld, die beheerst wordt door trots, nodigt het woord van God ons vandaag uit nederig en zachtmoedig te zijn. Nederigheid bestaat niet in het devalueren van onszelf, maar in gezond realisme dat ons onze mogelijkheden en ook onze ellende doet erkennen. Uitgaande van onze ellende doet de nederigheid ons wegkijken van onszelf en onze blik richten op God, degene die alles kan en ook voor ons verkrijgt wat wij alleen niet kunnen krijgen. Alle dingen zijn mogelijk voor hij die gelooft. De kracht van de nederige is de Heer, niet strategieën, menselijke middelen, de logica van de wereld, berekeningen. Nee, het is de Heer. In die zin was Celestinus V een moedige getuige van het evangelie, want geen enkele logica van de macht kon hem gevangen nemen en beheersen. In hem bewonderen wij een kerk die vrij is van wereldse logica en ten volle getuigt van die naam van God die barmhartigheid is. Dit is de kern van het evangelie, want barmhartigheid is weten hoe ons lief te hebben in onze ellende. Ze gaan samen. Men kan geen barmhartigheid begrijpen als men zijn eigen ellende niet begrijpt. Gelovig zijn betekent niet dat je een duistere, beangstigende God moet benaderen. De brief aan de Hebreeën herinnert ons daaraan. Gij zijt niet nader gekomen tot iets tastbaars, noch tot een laaiend vuur, noch tot duisternis, noch tot storm, noch tot het geluid van een bazuin, noch tot het geluid van woorden, tenzij zij die het hoorden. God smeekte niet meer tot hen te spreken. Nee, geliefde broeders en zusters, wij zijn genaderd tot Jezus, de Zoon van God, die de barmhartigheid van de Vader is en de liefde die redt. Barmhartigheid is Hij en met barmhartigheid kan alleen onze ellende spreken. Als iemand van ons denkt dat hij genade kan vinden langs een andere weg dan door zijn eigen ellende, dan heeft hij een verkeerde weg ingeslagen. Daarom is het belangrijk de eigen werkelijkheid te begrijpen. L'Aquila heeft eeuwenlang het geschenk levend gehouden dat paus Celestinus V zelf naliet. Het is het voorrecht iedereen eraan te herinneren dat met barmhartigheid en alleen daarmee het leven van iedere man en vrouw met vreugde kan worden geleefd. Barmhartigheid is de ervaring van je welkom voelen, hersteld, gesterkt, geheeld en bemoedigd. Vergeven worden is hier en nu ervaren wat het dichtst bij verrijzenis komt. Vergeven is overgaan van dood naar leven, van de ervaring van angst en schuld naar die van vrijheid en vreugde. Mogen deze tempel altijd een plaats zijn waar we verzoend kunnen worden en die genade kunnen ervaren die ons weer op de been brengt en ons een nieuwe kans geeft. Onze God is de God van mogelijkheden. Hoe vaak nog, Heer? 1 keer, 7 keer, 70 keer 7. Hij is de God die je altijd een nieuwe kans geeft. Wees een tempel van vergeving. Niet 1 keer per jaar, maar altijd, iedere dag. Dit is hoe vrede wordt gebouwd, door vergeving ontvangen en gegeven. Begin bij je ellende en kijk daar, zoekend hoe je tot vergeving kunt komen. Want zelfs in je ellende zul je altijd een licht vinden dat de weg naar de Heer is. Hij is het licht. In de ellende, vandaag, 's morgens dacht ik daar bijvoorbeeld aan toen we in L'Aquila waren aangekomen en niet konden landen. Eerst dichte mist, alles donker, het was niet mogelijk. De helikopterpiloot ging rond en rond en rond en uiteindelijk zag hij een kleine opening, ging erin en hij slaagde. Een meester. En ik dacht aan ellende. Met ellende gebeurt hetzelfde, met onze eigen ellende. En zo vaak, kijkend naar wie we zijn, zien we niets, minder dan niets. En we draaien maar. Maar soms maakt de Heer een kleine opening. Ga daar naartoe. Het zijn de wonden van de Heer. Er is daar genade, maar het is in je ellende. Daar is de opening die de Heer in je ellende voor je maakt om binnen te gaan. Barmhartigheid die binnenkomt in jouw ellende, in mijn ellende, in onze ellende, in onze miserie. Dierbare broeders en zusters, jullie hebben veel geleden onder de aardbeving en als volk proberen jullie op te staan en opnieuw op de been te komen. Maar zij die geleden hebben moeten in staat zijn hun lijden te koesteren. Moeten begrijpen dat ze in de duisternis die ze hebben ervaren ook de gave hebben gekregen om de pijn van anderen te begrijpen. Je kunt de gave van barmhartigheid koesteren omdat je weet wat het betekent om alles te verliezen, om te zien wat je hebt opgebouwd om dat in duigen te zien vallen, om achter te laten wat jou het dierbaarste was, om de tranen te voelen van de afwezigheid van hen die je lief had. Je kunt barmhartigheid koesteren omdat je ellende hebt meegemaakt. Iedereen in het leven kan, zonder noodzakelijkerwijs een aardbeving mee te maken, als het ware een aardbeving van de ziel meemaken, die hem in contact brengt met zijn eigen broosheid, zijn eigen beperkingen en zijn eigen ellende. Mogen L'Aquila werkelijk een hoofdstad van vergeving zijn, een hoofdstad van vrede en verzoening. Mogen L'Aquila aan allen de gedaanteverandering kunnen aanbieden die Maria in het Magnificat bezingt. Hij heeft de machtigen van hun troon gestoten, de kleinen heeft hij verheven. Dat waar Jezus ons in het evangelie van vandaag aan herinnert. De woorden van Paus Franciscus in deze homilie, gegeven op het moment dat hij de heilige mis celebreerde in L'Aquila, tijdens zijn apostolisch bezoek. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Vergeet zeker niet in de komende uren te bidden voor de kardinalen, want zij zijn niet alleen diegenen die nood hebben aan ons gebed om ook de nederigheid te kunnen blijven beoefenen, maar zij zijn ook samen om te spreken over de nieuwe apostolische grondwet, apostolische constitutie, Praedicate Evangelium, en dat de aanwezigheid van de Heilige Vader. Laten we daar zeker ook voor bidden. Zo rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor het luisteren en te hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.